Dit is de podcast
van de Universiteit van Vlaanderen.
Met Koen Filet.
Als je ouder wordt, ik spreek uit ervaring, beste luisteraar van de podcast van de Universiteit van Vlaanderen, gaat er van alles achteruit in je lijf, onder andere je gehoor. Je begint minder hoge tonen te horen en je moet al eens vaker wat lief zeggen. En daar is een oplossing voor. Dat is een hoorapparaat. Zou je denken. Maar er zijn bepaalde vormen van slechthorendheid of zelfs van doofheid die je anders kan oplossen. Met een prik, met een spuitje. En daarom zit Doreen Verdoot hier bij mij aan de tafel. Onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen in de biomedische wetenschappen. Ik kan er mij moeilijk iets bij voorstellen dat doofheid of slechthorendheid, dat je dat met een injectie kan oplossen.
Ja, inderdaad. Nu, uiteraard kunnen wij niet elke schade die jij oploopt aan je gehoor oplossen. Wij concentreren ons specifiek op erfelijk gehoorverlies.
Ah, ja.
Dat wil dus zeggen dat er een fout zit in je DNA en dat je dat hebt overgekregen van je ouders.
Ja.
Dus de schade die je oploopt op festivals, door geluide muziek...
Of door gewoon ouderen, zoals in mijn geval.
Inderdaad.
Daar helaas...
Nee, helaas momenteel nog geen...
Zal het dat horen praat blijven. Ja. Maar toch, ik vind het net zo verbazend, hoor, dat je die erfelijke vorm van slechthorendheid... Of gaat dat tot en met doofheid?
Ja, dus de specifieke aandoening waar wij op focussen, die noemt DFNA9.
Zeg dat nog eens.
DFNA9.
Dat is een rare naam voor een ziekte.
Ja, dat komt eigenlijk van deafness, autosomal dominant 9.
Ah, ja, ja, ja.
En dat is een erfelijke gehooraandoening.
Ja.
En die komt tot uiting op latere leeftijd. Dus patiënten krijgen last van zowel gehoorverlies als evenwichtsverlies.
Ah,
meestal
ja.
begint het rond de leeftijd van 30 jaar. En eigenlijk gaat het dan heel progressief achteruit tot die patiënten volledig doof zijn en ook een volledige uitval hebben van hun evenwichtsfunctie.
Ja, en dat is een erfelijke aandoening.
Ja, klopt. Betekent in dit geval dat er... Je krijgt altijd in je DNA, heb je ingedeeld in genen.
Ja.
En van elke gen heb je twee kopieën. Eén kopie krijg je van je vader, één kopie krijg je van je moeder.
Mm-hmm.
En in het geval van een DFNA9 is één van beide kopieën defect. Dus in één van beide kopieën zit een fout.
Ja.
Het noemt specifiek het Koch-gen, waar de fout zit.
Het Koch-gen.
Het Koch-gen.
Ja.
En van hier hebben ze ook twee kopieën van. Eén van de moeder, één van de vader.
Ja, ja, ja.
En Koch-gen codeert voor een eiwit en dat noemt cochline. Nu, de goede kopie codeert voor goed cochline. Dus 50% van die patiënten, hun cochline is goed cochline, zoals bij alle mensen eigenlijk.
Ja.
Normale, gewone mensen.
Zoals wij die afwijking niet hebben.
Ja, die hebben 100% goed
precies,
cochline, want
ja,
hebben twee goede kopieën.
Ja.
Natuurlijk, die slechte kopie die de DFNA9 patiënten dragen, die produceert eigenlijk fout cochline. En het is dat fout eiwit dat een functie verstoort in het oor, waardoor die patiënten last gaan krijgen van evenwicht en gehoorverlies.
Kan je daar uitleg over geven of het dat te technisch, wat een eiwitje doet met onze oren?
Dus dit specifiek cochline komt eigenlijk voor in ons binnenoor. Het is het meest voorkomende eiwit ook in ons binnenoor.
Ja.
En het komt vooral voor in een bepaalde structuur van ons oor. En dat noemt het spiraalligament. En eigenlijk het spiraalligament, de functie daarvan, is er om ervoor te zorgen dat als we geluiden binnenkrijgen via ons oor, via onze trommelvlies, die worden doorgestuurd naar ons binnenoor, de haarstallen, die zorgen dat we geluid kunnen omzetten in elektrische
die
signalen.
Die trillingen opvangen, ja.
En die gaan dan naar de hersenen.
Ja.
En daardoor kunnen wij elkaar begrijpen en communiceren. Maar om die haarcellen te kunnen activeren, is er een stroom nodig van positieve deeltjes.
Ja.
En die stroom van positieve deeltjes die zit in de vloeistof van ons oor. Dat noemt het perilymfe.
Ja.
En die iontjes worden, die concentratie daarvan, die wordt op peil gehouden door het spiraalligament. Dus als er nu een verstoring is van de functie van het spiraalligament door het fout cochline dat er zit, kan die minder goed die ionenbalans op peil houden, waardoor het moeilijker is om de haarcellen te gaan activeren en dus moeilijker om elektrische impulsen naar de hersenen te laten gaan en
precies.
Dus moeilijker om te begrijpen.
Ik snap het. Ik zou het niet kunnen navertellen, maar ik begrijp het. Het gaat over één piepklein eiwitje dat er niet is en daardoor loopt heel dat systeem fout.
Ja, het is er wel, maar het is dus fout.
Ja.
Het is verkeerd gevormd eiwit.
Oké, ik ga daar
dat
verder
uit. Dat zijn functie niet goed kan uitoefenen. Ja, ja, ja,
precies. Ja. Goed, maar we zitten nog niet aan die injectiespuiten. Je spuit iets in bij die mensen en het raakt opgelost.
Klopt. Momenteel doen wij dus nog onderzoek in het laboratorium. Ja. Dus wij doen onderzoek...
Ja, maar ik bedoel, ook in onze uitleg zitten we nog niet zover.
Nee.
In uw onderzoek bent u nog niet zover, maar goed. Maar ook in de uitleg begrijp je nog niet hoe we daar met een injectie iets kunnen aan veranderen, aan de werking van het eiwit.
Nee, dus wij willen eigenlijk CRISPR-Cas9 gaan gebruiken. CRISPR-Cas9 is een eiwit dat eigenlijk, simpel gezegd, DNA kan knippen en weer plakken.
Aha.
Dat is in 2020 hebben de onderzoekers die CRISPR-Cas9 ontdekt hebben, daar ook de Nobelprijs voor gekregen, omdat dat heel veel toepassingen heeft en mogelijk ook heel veel erfelijke ziektes kan oplossen.
Ja, het is echt een schaartje en plakband,
ja, klopt,
voor dus, DNA-onderzoekers zoals u.
Eigenlijk heel simpel gezegd gaan wij proberen om met CRISPR-Cas9 dus het foute stuk in het DNA, dus het foute stuk in het cochen, er gaan uit te knippen. En daardoor gaat er in plaats van fout gevormd cocheline helemaal geen cocheline meer gevormd worden.
Ja.
Door het foute kopie van het gen. Maar natuurlijk, de goede kopie van het gen, die laten we met rust. Dus
wacht even. Dus wat u inspuit bij die patiënt die dat gehoorprobleem heeft, is niet echt een medicijn, maar is een gereedschapje. Is dat schaartje en die plakband die je inspuit?
Ja, dat is eigenlijk ook een eiwit dat we gaan
inspuiten. Dat is ook
Ja.
En op een of andere geheimzinnige manier kruipt dat schaartje naar het kapotte DNA en knipt daar een stukje uit.
Ja, dat klopt.
Hoe weet dat schaartje welk stukje eruit geknipt moet worden?
Ja, dat is eigenlijk net zoals wij onze weg zouden zoeken ergens naartoe. Dan gebruiken wij een GPS, zoals Google Maps. Dus wij gaan eigenlijk aan dat schaartje hangen wij een GPS. En die GPS die bestaat uit een 20-30 bazen. En ons DNA is opgebouwd uit bazen. Uit 4 verschillende bazen.
Ja.
Adenine, guanine, cytosine en thymine.
Ik denk dat ik daar in de middelbare school nog over geleerd heb. En de combinatie, de volgorde van die dingen bepaalt dan de eigenschappen van ons genetisch materiaal.
Ja, klopt.
Ja, toch, hè? Ja.
Dus ieder mens heeft eigenlijk een unieke sequentie van 3 miljard van die bazen achter elkaar. En dat DNA vormt een dubbele helix. Dat betekent eigenlijk dat, dus als we ze kortweg afkorten tot G, C, T en A, dat tegenover de G altijd een C gaat staan. En de T gaat altijd een verbinding aan met de A. Dus zo krijgen we eigenlijk 2 strennen van 3 miljard bazen die tegenover elkaar staan. En dat is ons DNA.
Ja.
Nu, het is natuurlijk moeilijk om de weg te vinden in 3 miljard bazenparen. Dus daarom gaan wij een GPS aan het CRISPR-Cas9 eiwit gaan bijvoegen.
Een GPS, hoe moet ik mij dat voorstellen?
Ja, dat zijn eigenlijk 20-30 van die bazen. Dus van die A, G, C en T. Ja. Die we achter elkaar zetten.
Ja.
En dat is bepaald de sequentie die tegenover de fout in het DNA moet gaan plakken. Dus zoals ik al zei, de A maakt een verbinding met de T, de G met de C. Maken eigenlijk het complement van de sequentie waar we willen dat het eiwit gaat knippen, maken we de tegenovergestelde base.
Ja.
En die kan dan gaan binden aan zijn stukje DNA dat hij herkent, dus waar de fout zit. En daar kan CRISPR-Cas9 dan gaan knippen.
Dus dat schaartje moet op zoek gaan naar het spiegelbeeld, zou je kunnen zeggen, van dat GPS die dat u er heeft aangehangen.
Klopt, ja.
En als hij dat gevonden heeft, dan knipt hij dat stukje eruit.
Ja, klopt.
Dan, voor mij als leek, dan zit er een gat in dat DNA.
Ja, klopt.
Dat lijkt mij ook problematisch.
Maar ons lichaam krijgt daar wel meer mee te maken.
Is waar?
Ja, zoals bijvoorbeeld als we in de zon zitten, UV... zorgt ook voor schade aan het DNA, dus voor breuken in die dubbele helix, net zoals CRISPR-Cas9.
Ja.
Maar gelukkig kan ons lichaam dat herstellen. Dus ons lichaam gaat gewoon die fout terug gaan herstellen door de juiste bazen weer gaan in te bouwen.
Er zat een verkeerd stukje, je knipt dat eruit en het lichaam herstelt dat dan op de juiste manier.
Nee, dat klopt.
Weer op de verkeerde manier.
Weer op de verkeerde manier. Maar natuurlijk...
Geen stap verder dan.
Nee, klopt. Maar natuurlijk, het eiwit knipt...
Ja.
En dat blijft daar een tijdje zitten. Dus als dat ons lichaam het DNA herstelt, gaat het eiwit nog eens knippen. En op den duur gaan ons lichaam een fout maken. Dat betekent dat het niet meer de juiste sequentie zal inbouwen, maar een verkeerde sequentie, waardoor eigenlijk het eiwit niet meer functioneel is. Dat DNA is niet meer functioneel, er gaat geen eiwit meer gevormd worden. En dat is eigenlijk net wat wij willen bereiken. Want wij willen...
Mij klinkt dat ook problematisch, dat die functie van dat ding dan uitgeschakeld wordt.
In ons geval is het een goede zaak natuurlijk, omdat het eiwit dat nu gevormd was, was fout. En nu gaan we helemaal geen eiwit meer vormen.
Beter geen eiwit dan fout eiwit.
Klopt. Natuurlijk, we hebben nog steeds die goede kopie. Die goede kopie die gaan wij niet targeten met onze Cas9. Daar blijven wij af. Dus die goede kopie die blijft intact. Dus dat betekent dat die mensen nog steeds 50% goed kopie gaan vormen.
Wat minder eiwit, maar dan toch geen fout eiwit meer.
Ja, juist. En door het wegnemen van het foute eiwit, maar enkel nog het goede eiwit over te houden, ook al is het maar 50%, kan ons gehoor behouden blijven. Eigenlijk is 50% normaal gevormd cochline genoeg voor een normale functie van gehoor en evenwicht.
Ja. U zegt, kan ons gehoor behouden blijven. Dus wat u nu heeft verteld is om te voorkomen dat die mensen die genetische afwijking hebben, hun gehoor verliezen.
Ja.
Eens ze hun gehoor verloren zijn... Is dit niet de manier om het te herstellen, of toch?
Dat moeten we nog onderzoeken.
Dat weet je nog niet.
Nee, nee. We zijn nu eigenlijk nog testen aan het doen in het laboratorium. Dus zowel op cellen, dus in petrischaaltjes, als op muizen. En we gaan eigenlijk kijken, door middel van te kijken van welke leeftijd we die muizen injecteren, kunnen we gaan kijken van vanaf wanneer kunnen we het gehoorverlies voorkomen, wanneer moeten we de therapie toedienen. En ook, stel, de muizen hebben al gehoorverlies, kunnen we terugdraaien of niet? Dat zijn eigenlijk zaken die we nog niet weten.
Ja. Dus u bent voorlopig nog alleen maar muizen met gehoorproblemen aan het helpen. Aan de mens bent u nog niet toe.
Nee, inderdaad. We zijn eigenlijk nog in het laboratorium aan het zoeken naar de juiste GPS. Het is heel belangrijk dat dat op punt staat, dat die CRISPR-Cas9 gaat knippen op de juiste plaats in ons DNA. Dus dat zijn we volop aan het onderzoeken. Eens we die hebben samengesteld en die werkt op cellen, dus we zien op de cellen in het laboratorium dat die knipt op de juiste plaats in het DNA, dan gaan we over naar de proeven op de diermodellen, dus de muizen.
Mm-hmm.
En dat zijn ook heel speciale muizen.
Zijn dove muizen, dove met een genetisch probleem.
Dus die muizen die dragen eigenlijk net dezelfde fout in hun DNA als de menselijke DNA-9 patiënten.
Worden muizen daarop gekweekt of moet je wachten tot je toevallig zo'n muis vindt?
Nee, we hebben speciaal die muis laten aanmaken door een extern bedrijf.
Dat bestaat, een muizenfabriek.
Dat bestaat. Ja, okay. En meer specifiek, omdat DFNA9 komt wereldwijd voor. Er zijn meer dan 30 mutaties... Dus fouten in het DNA gekend in het Cochen, die aanleiding geven tot DFNA9, dus de symptomen ervan. Maar meer specifiek hier in Zuid-Nederland en Vlaanderen is er één mutatie die DFNA9 veroorzaakt. Bijna alle patiënten die hier lijden aan de aandoening, dus aan DFNA9, hebben dezelfde fout in hun DNA.
Maar er zijn verschillende fouten die kunnen aanleiding geven tot datzelfde probleem.
Ja, klopt.
Maar dat is zo geografisch bepaald. Bij ons is het... Dat stukje, dat bepaalde stukje van het...
Ja.
Er is anders op de wereld, is dat een ander.
Ja, klopt. En waarschijnlijk is er een paar generaties geleden een voorouder geweest die dat tijdens zijn leven die fout heeft ontwikkeld door de celdeling die is fout gelopen.
Ja.
En,
dus u bent echt onderzoek aan het doen voor Nederlandse en Vlaamse...
Ja, inderdaad. Het is echt specifiek die mutatie waarop wij focussen.
Ja.
En de muizen... er is ook een patiëntenvereniging en die noemt de negende van. En dat zijn eigenlijk een vereniging van patiënten met DFNA9 van Zuid-Nederland en België. Die hebben zich verenigd. En ook, zij steunen ons onderzoek ook. Dus zij werven... zij doen allerlei acties om geld in te zamelen. En zij steunen ons onderzoek. En het is ook dankzij hun dat wij in staat zijn geweest om die specifieke muizen dus te laten aanmaken.
En hoe heet die vereniging?
De negende van.
Vind ik een heel vreemde naam.
Ja, dat komt eigenlijk van de negende van Beethoven. En de negende van om DFNA9. Omdat ook Beethoven leed aan een erfelijke aandoening die gehoorverlies veroorzaakte.
Oké.
Ja, dus daar vandaar de naam. Ook de muizen, die noemen Elise... Naar Elise van Beethoven.
Voor Elise, ja.
Ja, voor Elise.
Ja.
Klopt.
Maar had Beethoven specifiek deze DNA dit DNA-probleem? Of...
Nee, helaas is er recent een DNA-test gedaan.
Het is een andere.
En het is iets anders. Maar goed, het is niet DFNA9.
Het is wel een goed verhaal.
Ja, inderdaad. Voilà. Ja. Ja.
Goed, maar u bent in de onderzoeksfase. We zijn dus nog niet aan de toepassing, aan de oplossing echt van het probleem. Dat is nog even...
Ja,
nog even wachten,
inderdaad.
Ja, ik zat ook nog af te vragen, over hoeveel patiënten gaat het?
Het gaat om 1500-tal patiënten die momenteel gekend zijn in België en Nederland. Nu, we denken dat ook een deel patiënten misschien nog niet weten dat ze aan DFNA9 lijden. Dus het zouden er meer kunnen zijn, maar we hebben er al 1500 die al echt een genetische test hebben gehad en bevestigd zijn... Ja. Als DFNA9-patiënt.
Ah, er zijn mensen die het niet weten. En het is wel belangrijk dat je het op tijd weet. Want het zou kunnen... Je kan preventief in dat DNA gaan knippen, heb ik begrepen.
Ja, klopt. De bedoeling is om preventief eigenlijk te gaan behandelen.
Ja.
Nu, in België kan je vanaf dat je 18 bent beslissen om een genetische test te doen om te weten of je drager bent van een bepaalde ziekte of niet. Aangezien het start rond... de leeftijd van 30 jaar hebben, dat is nog altijd een mooi tijdsbestek waarin dat we de therapie kunnen gaan toedienen.
En weten de meeste mensen dat niet? Van ja, het zit in de familie, mijn vader, mijn grootvader, mijn
meestal voortmoeder. Inderdaad. Ja, ja, het is een erfelijke ziekte, dus normaal gezien, zeker ouders lijden ook aan DFNA9.
Ja. Oké, het is nog een beetje voorbarig om u proficiat te wensen met de resultaten van uw onderzoek, maar toch, we kijken er naar uit.
Ja, dankjewel.
Dorien Verdot, dankjewel.
Dankjewel.